Welkom bij Radio Maria.
In gesprek met de religieuze. Een programma van Radio Maria, u gebracht door Patrick van den Oven.
Voor ons programma In gesprek met een religieuze zijn we vandaag te gast bij zuster Marie-Jeanne de Vos van de gemeenschap Magnificat bij de zusters Annunciate van Heverlee. Zij werd geboren in Ukkel op 2 juni van het Mariajaar 1954. Enkele dagen later werd ze met Pinkster gedoopt. Ze was het enige kind van haar ouders die 4 jaar op haar hebben gewacht. Al heel jong kreeg ze de genade van een persoonlijk contact met Jezus. Ze volgde middelbaar onderwijs in Maria Boodschap in Brussel. Een roeping sluimerde, maar eerst zou ze haar studies voor leerkracht Engels, Frans en geschiedenis afmaken. Op vraag van haar ouders wachtte ze nog 2 jaar tot 1977 voor ze zou intreden. Ze werkte toen al voor de zusters van Heverlee. Haar tijdelijke gelofte legde ze af in 1980 en haar eeuwige gelofte eind 1983. We bezochten zuster Marie-Jeanne op de site van het Heilig Hart Instituut van Heverlee voor een diep gesprek voor Radio Maria. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons hier in de gemeenschap van de zusters Annunciate van Heverlee bij zuster Marie-Jeanne de Vos. Ja, zuster, voor de luisteraars is het misschien nog niet heel duidelijk wie de Annunciate zijn, want u bent van een zuster Annunciaat. Ja, hoe is het zover gekomen? Als je nog eens teruggaat in het verleden, kom je uit een gelovig gezin?
Ja, mijn ouders waren gelovig en mijn grootouders ook eigenlijk. Mijn grootmoeder vooral heel gelovig, denk ik. En ik heb daar heel veel aan gehad ook. Die stond ook achter mijn roeping, bijvoorbeeld. Als mijn ouders er problemen mee hadden, zij was er voor. Ik denk dat ze er zelf ooit aan gedacht heeft. Volgens wat ik heb kunnen opmaken uit het verleden van haar verhaal en zo. Mijn vader en mijn moeder gingen dus trouw echt altijd naar de Eucharistieviering. En als ik klein was, ik ging mee. Dus ik heb eigenlijk altijd op de eerste rij mogen zitten. Wat ik dus echt promoot. Dat ze moeten kunnen zien wat er gebeurt.
Waren er ook broers of zussen ook?
Nee. Ah, ja, ik ben enig kind. Okay. Trouwens, ik vind mijzelf een mirakel. Hè, want ze hebben 4 jaar moeten wachten op een kind. En ik ben dus geboren in het mariale jaar en gedoopt op Pinksteren. Dus dat is toch de moeite, hè? Om was over na te denken.
1954.
Ja. Maar dat ik gedoopt ben op Pinksteren, dat weet ik nog niet zo heel lang. Ik vond dat mijn verjaardag altijd ergens tussenin viel. En ik wist niet goed, alleen zou dat kunnen ergens met een feest te maken hebben? Want 2 juni is eigenlijk niet echt een datum die bij een feest of zo hoort. En dan ben ik dat in een hele oude missaal van een zuster gaan opzoeken. En daar stonden die jaartallen en die feesten nog in. En het was vlug gevonden, 6 juni. Dus ik ben geboren op 2 juni, maar op 6 juni pas gedoopt. En ik heb kunnen gaan kijken dat het dus Pinksteren zelf was. Maar ik was al in het klooster als ik dat pas ontdekt heb. En toen vond ik dat zo een sterke bevestiging van mijn aanvoelen.
Werd er ook veel gebeden in het gezin? Of,
Niet overdreven. Wij baden voor het eten. En geen rozenhoedje of zo. Nee. Maar we gingen naar alle vieringen. Dus alle eucharistievieringen. Soms zelfs 2 keer in het weekend. Als ik al wat ouder was, ben ik vlug lector geworden. En dan ging ik de zaterdag altijd in een andere parochie dan de onze voorlezen. Ja. Dat heb ik gedaan vanaf 14 jaar.
En waarom sprak u dat aan, om in de liturgie ook een rol te kunnen hebben?
Dat is heel spontaan gekomen omdat ik in de giro was. En die pastoor, die was mijn almozenier. En het was vakantie en er was niemand om te lezen. En hij wist Marie-Jeanne die zal dat wel doen. En ik heb dat dan gedaan. En ik ben het blijven doen. En hij heeft 3 kinderen van mijn leeftijd ingeschakeld. En dan ook een missaal gegeven. Dat we bij elkaar moesten aan elkaar doorgeven. Dat vond ik fantastisch, want zo kon ik die lezingen voorbereiden. En had ik ook altijd zicht op de lezingen van die zondag. Voor mij was dat echt een herbronning. Want het is ook diezelfde priester die ons allemaal voor ons plechtige communie een nieuw testament gegeven heeft. Een volledig nieuw testament. Voor mij was dat een cadeau van kon niet meer.
Zet je daar ook in gaan lezen dan?
Ah ja, elke dag. Ik had zo'n grote honger naar het woord van Jezus, dat ik er niet kon afblijven. Maar dat is gegroeid als ik 6 jaar was.
Amai,
ja. En nog vroeger eigenlijk was ik al een fan van Jezus, maar op 6 jaar had ik een juf in het eerste leerjaar. En die las voor, dus bij, als voorbereiding op de liturgie van de belangrijkste periode, van de advent en de vaste en dan de grote feesten, dan las die het verhaal uit de Bijbel voor. En dan vroeg ze aan ons wat we onthouden hadden. En ik kon dat bijna letterlijk zeggen, ik had een goed geheugen, ik kon heel de zinnen terugzeggen. Dan zei ze, omdat je het zo goed onthouden hebt, mag je het gaan brengen en gaan vertellen in het 6e leerjaar. Ik was 6 jaar en ik mocht naar het 6e leerjaar gaan, tok, tok, op de deur. En ik mag het verhaal komen vertellen van de ongelovige Thomas. Ja, en dan zetten ze mij op een stoel en ik mocht dat vertellen. Natuurlijk, dat was fantastisch. En ik kwam thuis en wat heb je vandaag gedaan? Ik terug. Ja, ik heb over... Hè? Dus mijn moeder was altijd heel luisterbereid van wat heb je op school gedaan. En ik vertelde graag. En zij kon ook goed vertellen. Dus en dan was dat 4 dat ik dat had mogen doen. Vertelt ze dat door aan de familie. Marie-Jeanne terug haar verhaal. Dus ik voelde mij eigenlijk toen al missionaris. Ik was maar 6 jaar.
Amai. En je bent dan naar het middelbaar gegaan. Waar was dat?
Het middelbaar, dat was bij de Zusters Annunciaten in Brussel Centrum.
En hoe heette die school?
Maria Boodschap.
De Maria Boodschap.
Maria Boodschap. Ja. En dus Maria Boodschap... En wij zijn Annunciaten, dat past volledig.
Past volledig,
dus het verhaal, dat was al duidelijk. En ik heb daar zusters gehad, een paar toch, die les aan mij hebben gegeven, die een grote invloed hadden. Die gaf heel goed les. En de directrice, die was daar benoemd, die kende alle kinderen bij naam.
Amai.
Ja, en zij is tot 750 namen gegaan. Hè? Want we hebben 750 leerlingen gehad op een bepaald moment. Dat weet ik nog, omdat we dan iemand bij kregen voor de directie bij te staan. We hadden recht op een provisor, heette dat toen. En ik weet nog dat als ik pas afgestudeerd was om les te geven, dat ik met haar in de lift zat en dat ik haar moest inoefenen. Dus ik zei de familienaam en zij moest de voornaam zeggen. En zo leerden ze altijd de eerste jaren, want dat waren toch 3 parallelklassen, of nog meer. Dus die leerden ze van buiten en zo kenden ze de hele school. Ja. En als mijn ouders op oudercontact kwamen, zeiden ze, meneer en mevrouw, en ze zeiden, de vos van Marie-Jeanne. En mijn vader, die was al zo echt van gedaan, zo. Ja.
Dat was en in het middelbaar was dan, omdat je zei, van er waren toch bepaalde zusters die je inspireerden.
Ja.
Wie was bijvoorbeeld? Kan je
zuster Lisbeth, die gaf godsdienst, alleen maar godsdienst in mijn klas, maar ze was ook mijn titularis. Maar als zij dan in de hogere jaren ook les gaf, dan had ze een groep van het Maria Legioen, maar eigenlijk was dat Maria Congregatie, MC... En het was GCL geworden, Gemeenschappen voor Meer Christelijk Leven. En daar heb ik aan deelgenomen. Dus ik ben daar naartoe gegaan. Ik was de enige van mijn klas. Maar zij stuurde ons naar de andere klasse om te gaan reclame maken. En daar waren leerkrachten die wij hadden. Bijvoorbeeld iemand van biologie, iemand van turnen, iemand van Nederlands. Allee, dat waren geen leerkrachten godsdienst bijvoorbeeld. Die kwamen daar ook naartoe, dus we zaten met leerlingen en leerkrachten samen om te delen rond het woord of rond bepaalde teksten uit het evangelie.
En wat sprak u dan eigenlijk zo aan? Was het eerder
de verhalen uit het evangelie? Of was het echt een soort van persoonlijke relatie met God kunnen hebben? Of?
Die had ik al. Maar dat was wel een verdieping en een herbronning elke keer zo, om er dieper in geschoold te geraken. Om ook de anderen te horen, hoe voelen zij dat aan, wat kan ik daaruit leren. Maar ik heb nog niks verteld van toen ik 4 jaar was.
Ah ja, oké. Okay,
ik ben toen heel zwaar ziek geworden. Ik heb toen tuberculose gekregen en ik ben eerst opgenomen in de kliniek voor... En zelfs geïsoleerd in een isolatiekamer gezeten. Daar hebben ze allerlei proeven op mij gedaan. Dat was heel pijnlijk, hè? Want ik weende veel en ik maakte veel van mijn oren. Maar toen zeiden ze, nu mag je naar huis. En in feite ging ik niet naar huis. Ik ging naar een sanatorium voor een hele jaar. En in dat sanatorium was ik dus... Ik had dat dan door, we zaten in die auto, dat was een taxi... En ik voelde geen vreugde. Ik mocht naar huis en er was niemand blij. Mijn vader en mijn moeder die zaten daar zo triestig. En ik zat daar dan... Ik voelde dat aan. En toen kwamen we daaraan in het midden van het bos. In Buizingen, niet ver van Halle. En dat was een instituut dat voor volwassenen, maar ook zo'n paviljoen voor kinderen. En er waren tamelijk veel kinderen die dus tuberculose hadden. En ik werd daar direct achtergelaten, van mijn ouders weggescheurd. Ik heb getierd, gerold over de grond, alles geprobeerd, maar dat hielp allemaal niks. Ik moest daar blijven. En ze spraken daar Frans, vandaar mijn tweetaligheid. En ze mochten mij een maand niet zien, want ik moest het gewoon worden. Dus een trauma. En de kleren werden natuurlijk weggedaan. Je moest andere kleren, allemaal zo popbroekjes, zoiets. Enfin, allemaal gelijkaardige dingen. Ze knipten uw haar, want dan was mijn tante als je lange haar had, dan moesten ze er te lang aan werken. Alles in serie, dus ja. En ik paste mij niet aan. En ik was ongelukkig. En ik weende veel. Op een nacht ben ik opgestaan en ik ging voor dat venster staan dat uitgaf op een gazonnetje. Daarachter was een bos, maar schuin rechtover was dat paviljoen, het grote gebouw van de volwassenen. Met een verlichte trap die zo precies naar de hemel ging. En het was middernacht, zeg ik nu, in de nacht, hè, met veel sterren. En ik stond daar te staan en ineens kreeg ik zo een heel eigenaardig gevoel. Er kwam zoiets over mij, van boven naar beneden, tot in mijn tenen, dat mij zo'n heel diepe vreugde en diepe vrede gaf. En ik wist dat ik bewoond was zo, dat er iemand bij mij was. Maar dat was uiterlijk gezien, geen enkele volwassene, daar is niemand rondom mij geweest. Hè. Dat was in de slaapzaal, waar dat alle beddekens stonden voor alle kinderen. Daar zou wel iemand geslapen hebben, maar daar was echt niemand bij. Ik was daar alleen voor dat venster, met die ervaring. En ik werd daar ineens zo heel rustig, heel blij. En ik wist dat Jezus was. Ik kan dat niet uitleggen. En ik ben toen in mijn bed gaan liggen en ik heb een herinnering van, ik heb de hele nacht liggen gelukkig zijn. En vanaf die dag was ik niet meer onaangepast. Ik had iemand waar ik alles mee kon delen. En ik was thuisgekomen bij wijze van spreken. Ik had mijn innerlijke thuis gevonden. Ik herinner mij dat ik de klokken hoorde en de klokken, mijn grootmoeder had altijd gezegd, als de klokken luiden, dan is dat Jezus die roept. Dus ik wou naar de mis gaan, omdat wij dat altijd deden. Maar die verpleegster of mevrouw die voor ons zorgde, die zei, nee, jullie zijn veel te klein. Dus ik mocht niet gaan. En ik zei dan tegen Jezus, om maar te zeggen, er is een conversatie geweest, constant. Jezus, ik mag niet naar u komen, dan kom je maar bij mij. Ik zag niks of zo, hè? Maar ik had zo altijd de ervaring, hij is er. Zo ben ik ook verloren gelopen. Het is te zeggen, we zijn naar een schuif afgegaan in het midden van het bos. En daar waren de kinderen op en af aan het schuiven, maar op een bepaald moment liepen die weg. En ik alleen schoot over en ik dacht, ah, eindelijk mijn kans, ik kan er veel meer op zitten. En ik zat erop, maar ze waren weg. En ze hadden mij vergeten mee te pakken. En toen was ik toch bang en ik zei tegen Jezus, ik weet de weg niet. En ik weet niet hoe dat ik terug moet en ze gaan boos zijn. En Ik heb geen engelken of zo gezien, geen Jezus die voor mij uitliep. Ik ben beginnen stappen, ik heb hem gewoon gevraagd van help mij. En ik ben toegekomen, dat is alles ik kan zeggen. En dat heb ik zo, dat is ingegrift zo. Ik kan er altijd op rekenen. Ik kan hem alles zeggen, alle gevoelens zijn welkom, de blijde gevoelens, de droevige, de opstandige. Hij luistert naar mij, hij geeft mij op zijn manier een antwoord, dat ik begrijp. Waar ik mee geholpen ben. Dus hij is mijn vast anker en dat is altijd zo geweest. Ja. Dat is al vanaf mijn 4 jaar. En het is daarom, als ik in het klooster gegaan ben... Dan was ik heb daar eigenlijk, ik had daar nooit over gepraat. Dat is niet, alleen dus aan mijn ouders. Heb ik nooit die ervaring verteld. Ik had altijd gezwegen. Maar mijn relatie met Jezus was er altijd heel sterk, maar die was privé. Mm-hmm. Ik bad in mijn bed altijd, hè, 's avonds en 's morgens.
En wanneer kwam dan de eerste keer het idee op van...
Naar het klooster.
Ja, waarschijnlijk veel later toch.
Ik was 12 jaar als we een bezoek hebben afgelegd bij de zusters Visitandine in Kraaijnen. En die zaten nog toen achter tralies. Allee, zo verticale en ruitjes. Dus dubbele tralies. En die waren helemaal in het zwart en met zo'n beetje wit rond het gezicht. En ik heb daar toen een tekening van gemaakt van 3 nonnetjes op een rij, met een smiley, en smile zo, tot aan hun oren. Dus we hadden een hele goede indruk gegeven, maar dat was daar zo'n kotteke zo, van een spreekkamertje, zo heel donker, dat is hetgeen dat ik er mij van herinner. En dan die tralies, zo gelijk in de zoo, voor de gevaarlijke dieren. En ik kon dat niet goed begrijpen. En dan zei ik dus tegen die zusters, zijn jullie gelukkig? En ze lachten en ze zeiden, ja, wij zijn gelukkig. En ik zei, hoe kan dat nu? Je zit opgesloten. Jezus maakt ons gelukkig. En dat is voor mij het antwoord geweest zo, om te zeggen, ik wist dat hij veel kon, dat hij alles kon, maar dit is toch wel echt het summum zo. Hè? Hoe kan dat nu? En dan, als die dat kunnen, dan kan ik dat ook. Dat was mijn eerste reactie zo van, als die dat kunnen, dan kan ik dat ook. En dan was er ook nog... Het lied van uw boodschap dragen wij, dat was toen in. Wij zongen dat eigenlijk graag en dat was niet wat. En ik had ook zo een missionair gevoel, zo van, ik moet dat uitdragen, die vreugde, omdat ik Jezus ken en zo. Ik schreef zelfs al gedichten, sommige zijn ooit, denk ik, alleen religieuze dan, verschenen zelfs in Kerk en Leven van vroeger zo. Hè. En ik was ook in de Giro, dat was ook... Een jeugdbeweging waar dat je naar de mis mee ging op kamp. Ik was altijd heel blij dat we naar de mis gingen. En de liederen die we daar dan zongen. En de Christus Koning liederen, die zat ik altijd te zingen als ik in de auto zat bij mijn ouders voor naar mijn meter op bezoek te gaan. Dan zong ik alle Giro liederen, maar voor hen was dat Marjan zingt. Maar Marjan bad met die liederen. Want ik had niks anders. Ja, ik kende natuurlijk de Weesje Groeten en Onze Vader en zo. Maar ik had ook met mijn eerste communie en ook met mijn plechtige communie had ik zo ook zo'n minuscuul klein boekje gekregen waarin dat je de mis kon volgen en met prentjes zomaar. Zo heel klein, hè. En daar stonden toch... Je kon daar dan toch een kruisweg mee volgen. Je had er toch iets aan. Maar dat was zo heel primitief. Maar voor mij was dat voldoende van naar dat prentje te kijken... Omdat ik daar dan al mijn hart kon inleggen. Ik was zoal vlot om zelf gebeden, maar zelf te bidden, spontaan te bidden. Maar het was zo het impuls, zo van, dan ben ik dicht bij Jezus, dan kan ik terug doormaken wat hij doorgemaakt heeft. Zo. Allee, dat was heel belangrijk, om het visuele ook.
Ik ga je toch moeten even onderbreken, want we gaan er eventjes uit voor een stukje muziek.
Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir de ma vie, jusqu'au dernier soupir de ma vie. Je vous aime, ô mon Dieu, et mon seul désir est de vous aimer jusqu'au dernier soupir.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Marie-Jeanne de Vos in Heverlee. Ja, zuster, u vertelde daar straks al over uw jeugd, maar u bent dan naar school geweest in Maria Boodschap, voor middelbaar. Ben je dan op het einde van uw schoolcarrière, zeg maar, meteen ingetreden of heb je eerst nog iets anders gedaan?
Ik heb eerst regentaat gedaan. In diezelfde school bestond ook die 2 jaren van het regentaat.
Regentaat, welke vakken dan?
Frans, geschiedenis, Engels.
Ja.
Geen godsdienst. Omdat ik toen geloofsvragen had. En dan dacht ik, die kan ik kunnen antwoorden, maar dat gaat nadien wel komen. En ik wil graag talen doen. En ik heb eigenlijk nooit geen Engels gegeven.
Maar dus je koos aanvankelijk voor het onderwijs eigenlijk?
Ja, maar dat wist ik al als ik 5 jaar was dat ik ging lesgeven.
Had dat ook te maken met het feit dat je in de Giro was geweest? Dat je zei van, ik wil graag lesgeven aan met jeugdwerk?
Als ik kleuterke was, werd ik veel gestraft door de mevrouw die mijn kleuterleidster was. En we kregen 1 dag een zuster. Een hele jonge zuster, zuster Amandine. Ze leeft nog. En zuster Amandine was zo'n leuke zuster. En ik mocht van haar de grote bel gebruiken om de speeltijd in te leiden en zo. En ik kwam thuis en ik zei, later word ik zoals zuster Amandine. De hele dag lachen en spelen met de kinderen. Dat was het eerste. En dan voor Sinterklaas vroeg ik ook een bord om te kunnen opschrijven en tekenen. En als ik in de lagere school was gekomen, dan had ik zin om te gaan lesgeven op een bord. Maar toen ik naar het middelbaar moest gaan, dan had ik door dat je kon kiezen voor een vak. En mijn vak was direct Frans.
En waarom Frans?
Omdat ik zo goed als tweetalig was en omdat ik dol ben op talen.
Ah ja.
Ja. Ik heb dat Frans geleerd in dat sanatorium. Hè. Dat was volledig Frans. Hè.
Ja, ja,
dat is helemaal ondergedompeld in het Frans.
Maar je hebt dan eigenlijk eerst regentaat gedaan en dan pas heb je beslist om...
Ik wist eigenlijk al dat ik naar het klooster wou gaan, al vroeger. Maar ik wou mijn studies toch doen, want mijn ouders die waren zo... Allee, toen ik 18 was, is dat daar even gezegd geweest of aangevoeld. En toen waren ze bang dat ik naar het klooster zou gaan en... En toen heb ik gedacht van, ik ga hier geen problemen maken, ik moet hier eerst mijn studies afwerken. En er waren nog mensen die zeiden van, jongen, je bent veel te jong en zo. En je moet nog wat van het leven meemaken. En inderdaad, ik ben nog verliefd geworden. En dan dacht ik zo van, dan moet ik niet naar het klooster gaan, hè, want ik ben verliefd geworden. Ik dacht dat uitgesloten was. Maar dat heeft niet blijven duren, vermis dat ik terug bij Jezus uitkwam. En toen ik begon les te geven in Maria Boodschap onder andere, dan heb ik zo'n periode gehad zo van grote omwenteling in mijzelf, dat ik inzag zo van, er is hier iets mis, ik moet kiezen. Het is niet, ik moet echt kiezen. Jezus laat mij hier niet los. En ik was mij gaan schuilen in de kapel van Maria Boodschap, waar dat dan iemand terechtgekomen is, mijn ex-leraar godsdienst. En ik zat daar te wenen. En die dacht aan een overlijden of zoiets. Dus echt serieus wenen. En toen dat hij hoorde waarom dat ik zo weende, zei ik, ja, kun je mij niet helpen om te onderscheiden wat ik moet doen? En hij zei, nee, dat kan ik niet bij helpen, dat moet je zelf doen en zo. Met Jezus en met de Heilige Geest en zo. Ik zei, maar geef mij een tip. En toen zei hij, kijk naar de rode draad in je leven. En dat was op slag duidelijk. Ik wist direct, ik moet naar het klooster gaan. Jezus boven alles, heel mijn leven door, het was alleen maar voor hem. En ik heb dan er nooit meer aan getwijfeld eigenlijk.
Maar toen was je al 23 of zo?
Ja, het is te zeggen 21. Ah, ja. Want mijn ouders waren, als ik het gezegd heb, dus die de dag ervoor beslist, 's morgens aan het ontbijt gezegd, 's avonds aan mij lief gezegd, afgemaakt. Ah ja. En dat heeft dan nog 2 jaar geduurd, want mijn vader die is ziek gevallen. 2 weken later en heeft nooit zijn werk meer opgenomen. En de dokter heeft toen gezegd, wat is hier gebeurd? Dat is niet alleen een fysische oorzaak, het is ook psychisch. En toen zei mijn moeder, onze dochter, onze enige dochter, heeft gezegd dat ze naar het klooster wil gaan. En dat ze naar de missies wil gaan. Dat had ik er dan toegevoegd. Ik ben nooit naar de missies gegaan. En mijn vader is daarvan ziek geworden. Ik heb toen gezegd van, ik weet nog niet waar ik naartoe ga gaan. Ik weet dat ik naar het klooster wil, maar ik weet nog niet hoe en waar.
Ah, dus je had op dat moment nog geen keuze gemaakt voor een bepaalde orde of zo?
Nee.
Van, ik wil
religieuze maar ik had het, ja, maar ik wist zeker dat ik mijn leven aan Jezus wou geven.
Ja, maar nog niet precies waar.
Nee. En dus zei ik moet mij tijd geven om te gaan zoeken waar. En ik wou natuurlijk een onderwijscongregatie. En dan is er wel iemand die mij bijvoorbeeld het tip gegeven, waarom gaat er niet naar Heverlee, ik er mee, hè? En ik ben ook naar Geboeid door Jezus van Nazareth gegaan, waar dat veel jongeren, een 100-tal jongeren bijeenkwamen om hun roeping zo wat te zoeken. En toen dacht ik, ja, ik ben hier niet alleen. Er zijn er nog zo. Dat was wel een ontdekking en dat was een steun voor mij. Maar thuis zweeg ik als vermoord, want mijn vader was dan ziek gevallen en ik voelde mij schuldig. Dat was een beetje op mij afgekomen als, jij bent de oorzaak dat uw vader ziek is gevallen. En als ik dan begon les te geven, waren dat de Annunciaten die mij de kans hebben gegeven om les te geven. Eerst in Halle, dan in Maria Boodschap terug. Dan vielen mijn lessen weg. Maar zei zuster Filomena, je kan in Heverlee gaan lesgeven. Maar dat is dan wel Heverlee. En ik woonde in Brussel. Hè. En daar kan je fulltime beginnen. Maar ik kon ook fulltime in Jette beginnen, in Sint-Pieters College. En dat heb ik niet gezegd tegen mijn ouders, want dan moest ik in Brussel blijven natuurlijk. Maar ik ben alle dagen op en af gereisd, om te kunnen naar Heverlee komen. En ik heb ook weekends gevolgd hier, met zuster Lucette, om in de mariale spiritualiteit en zo wat in te komen. Dan ben ik ook tot gesprek gekomen bij haar, zo, ik was hier dan toch op het territorium. En al die dingen hebben bijgedragen tot de beslissing. Ik had vroeger wel ook Don Bosco leren kennen, de zusters van Don Bosco, omdat ik de cursus gevolgd heb voor speelpleinwerking. Mm. En dat vond ik huid van huid, want ik heb al mijn leidsters daar naartoe gestuurd. Om die speelpleinwerking was zo goed opgebouwd, was zo interessant. En ik kwam daar zo geweldig content van terug. En toch ben ik niet binnengegaan bij de zusters van Don Bosco, omdat die op een of andere manier mij getrokken hebben. Dat was 1 zuster die ik in vertrouwen had genomen. En die heeft dat doorgezegd aan een andere zuster die mij uitgenodigd heeft voor roepingenweekend. En die zuster, die had ik niks gezegd. Hmm. Dus ik zeg, dat bolleken is hier al aan het rollen. Maar wie gaat daar niet naartoe? En ik zat nog eerst in het begin in mijn hoofd met naar de missies gaan. En ik zou naar de jacht dan gaan luisteren, want ik had in mijn hoofd India. Ik weet niet waarom, hè. En zuster Filomena had gezegd, wij hebben ook missies, maar India is daar niet bij. Wij hebben Congo vooral, hè, en Burundi. Ja, dat zei mij op dat moment niks. En eigenlijk ben ik nooit naar de jacht gaan luisteren of gegaan. Ik moest hier zijn, dat was duidelijk.
Maar gaat al een diploma regentaat, dus het was logisch dat je ook ja. onderwijs zou gaan
ja.
doen.
Ja, dat, ik ben wel ook weer de zusters van Charles de Foucault tegengekomen op straat. Die hadden niet ver van onze school, in de Sint-Christoffelstraat, was er een huis van Charles de Foucault. En ik zag die zusters in hun jeanskleren zo precies, hè, rondlopen en hun blauwe valken zo. En ik heb er een gevolgd. Tot ik ze vond waar dat ze binnen ging. En ik ben daar gaan belletje trek doen. Ze waren heel vriendelijk en ze hebben mij binnengelaten. En toen was er juist een Vlaamse die opendeed. En ik zei zo dat ik roeping had, maar dat ik niet wist waar. En die heeft mij goed ontvangen en die heeft uitleg gegeven. En ik moet eerlijk zeggen, die waren zeer consequent. Dat was daar zeer arm, maar ik mocht direct aan tafel met hen één grote pot en een pollepel voor iedereen en zo. Ik was echt heel content van de ontvangst. In de kapel, allee, dat kindje Jezus daar in het midden van, op de plancher zo. Allee, echt heel eenvoudig, tot en met eenvoudig. Maar ze lieten geen onderwijs toe. Dat vonden ze een te hoog beroep, dat zeiden ze mij direct. Als onderwijs bij uw roeping hoort, dan kan het hier niet. Het enige beroep dat we nog toelaten, dat eigenlijk echt al een hoog beroep is, is verpleegster. Maar wij leven hier, zeiden ze, we zijn hier nu met 5, van 1 wedde. En al de rest doen we gratis voor de mensen in de omgeving. Dat oud mensen is ziek hiernaast, die gaan we verplegen en doen en oppassen, totdat ze weer oké is en zo. En dat zag ik, dat was direct duidelijk. Ik kan hier niet blijven, ik vond het zelfs spijtig, want dat trok mij geweldig aan. Die waren echt zo hartelijk, eenvoudig. Dat had mij hele... Ik heb altijd een grote liefde gehad voor Charles de Foucault.
En kan je er iets van vertellen van Charles de Foucault?
Waarom
dat je die voorliefde hebt?
Omdat het een bekeerling is, denk ik ook. En omdat hij ook wereldwijd een wereldwijde blik had. Zo. Hij heeft ook een beetje overal gezeten. En dan via de andere godsdienst, de islam bijvoorbeeld, dat door hen te zien bidden, was hij opgeroepen tot God te naderen. Mm-hmm. Zo, ik wou ook de openstaan voor iedereen en voor alles. En ik denk dat toch, dat missionaire in mij, dat er nog altijd is. Ik ben nog altijd heel erg nieuwsgierig naar de andere godsdiensten. De heiligen van bijvoorbeeld de orthodoxie, de orthodoxe, de protestanten en allee, de anglikanen en zo. Ook de woestijnvaders, ik ben daar allemaal mee bezig. Ik heb er in mijn bibliotheek tamelijk verzameld van dingen die mij allemaal erg aanspreken. De Koptische kerk.
Je zei daar straks ook eventjes, ik had geloofsvragen. Wat voor geloofsvragen waren dat dan?
Dat was heel essentieel, dat was rond de verrijzenis. Ik weet dat niet meer zo goed, maar het had toch met de verrijzenis te maken. Ja, toen, ja.
Maar het was toch essentieel in de zin van... Ja, als je dan een religieus leven hebt, dan moet daar wel een antwoord op komen.
Ik kan dat niet meer zeggen, meer, dat herinner ik mij niet meer. Maar ik herinner mij dat ze mij daar toch te veel vragen rond gesteld had. Want ik was ook in de atletiek en zelfs daar werd ik ondervraagd omdat ik gelovig was. Als wij voor 5 dagen weggingen voor een stage voor sport, atletiek te doen, was dat aan zee of in spa. En dan kwam ik soms te laat aan tafel omdat ik naar de mis was geweest. En dan vroeg ze van waar kom jij nu? We hebben gedaan met eten. En dan zei ik dat, ik kom van de mis en zo. Ah, oui, vous êtes croyante. En zo, dat was een Frans milieu. En dan moest ik weer uitleg geven. En soms op de thé dansant van de atletiek waren we geloofsvragen aan het bespreken. Dan zegt hij al dat je tjingeltjangel, de meest zotte plekken, zijn goed voor onze lieve neer om getuigenis af te leggen in feite. Maar ik ben nooit uitgelachen.
En wanneer heb je dan echt beslist van, oké, nu ga ik binnen bij de Annunciaten?
Ik had mijn 2 jaar uitgezeten. Hè. Mijn ouders hadden 2 jaar gevraagd. En ik had ook 2 jaar toegegeven dat ik ging 2 jaar voor hen werken, had ik altijd beloofd. Hè. En had je dat dan niet doen? Had mijn vader gezegd, jawel, wat hij beloofd heb, doe ik. 2 jaar. En na die 2 jaar waren om. En toen was ik, voor mij was duidelijk en heb ik het ook gezegd, hè.
Vind je dat eigenlijk goed dat iemand, en ik spreek dan in het algemeen, dat iemand niet op 18 jaar intreedt bij zusters, dat die toch even een tijd heeft om in het gewone leven, of denk je van, dat hoeft niet, je kan
Ik denk dat het goed geweest is dat ik dat heb gedaan, voor mij toch zeker, maar eigenlijk zit het er al in van mijn 12 jaar.
Ja.
Maar het is goed, want anders komen die dingen toch nog boven. Hè?
Dat je zo direct van school meteen...
Ik was niet rijp om vroeger binnen te gaan.
Is het goed van daar zo bijvoorbeeld een stukje gewoon leven tussen te hebben? Of zeg je nu dat...
Ja, en ook gewerkt te hebben. En ik denk dat dat ook gezond is, dat je gewerkt hebt en zo. Dat je... Ja, en het was dan ook hetgeen dat ik echt graag deed. Hè. Ik gaf graag les. Ik heb blijven de giro blijven doen. En tot als het eigenlijk nodig was om een keuze te maken. Zo.
Ja. Je hebt u dan aangemeld? Ik weet niet waar, was dat hier in
Nederland? Ik was hier dus al aan het werken. En dan heb ik gevraagd om de algemeen overste te zien. En als die mijn naam te horen kreeg, dat ik Marie-Jeanne heette, dan zei ze... Oh, zei ze... je wordt gezonden. Nou, rond met een naam, van, al is bijna al het programma, staat er al helemaal in zo. Hè. Ik moest geen nieuwe naam ook niet. Hè. Dat was hier al niet meer. Ze hadden allemaal hun doopnaam, praktisch iedereen had haar doopnaam teruggenomen. En dus ze deden dat niet meer. Mijn naam paste perfect, dus ik heb nooit een andere naam gewild.
Hoe ging dat dan concreet in zijn werk? Dus je werd dan...
Ja, ik moest postulant worden.
Dat was je postulant, ja.
Maar ik blijf dan fulltime werken, hè.
Ja.
Dus
ja,
ik heb toen nog voortgewerkt. En mijn noviciaat heb ik... het eerste jaar noviciaat moet je er helemaal uit zijn. Uit je gewone activiteit, dan ben je volledig... in het klooster voor je opleiding. En het tweede jaar heb ik al terug les gegeven, een internaat en zo van die dingen allemaal gedaan. Maar er is een volledig jaar helemaal uit geweest. Zo.
Goed, dan gaan we eventjes onderbreken voor een beetje muziek. Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Marie-Jeanne de Vos in Heverlee. Ja, u hebt daar straks gezegd, dus u hebt de beslissing genomen om zuster te worden. Welke fasen zijn er allemaal? Het begint met het postulaat, maar wat volgt er dan allemaal?
Ik heb een jaar postulaat gedaan en dan heb ik 2 jaar noviciaat gedaan. Tijdens mijn postulaat heb ik les gegeven. En in mijn noviciaat heb ik het eerste jaar noviciaat heb ik helemaal vrij van school, dus echt een plage gehad, om mij in te werken in de vorming.
Krijg je dan lessen?
Lessen gekregen en ik kreeg ook opdrachten om te verwerken, bijvoorbeeld. Ik heb onder andere heel Jesaja gelezen, als Lectio Divina. Je krijgt daar dan inleidingen op en zo. Hè.
Is dat belangrijk, om dat allemaal... te lezen en te weten. Brengt u dat ook dichter bij Jezus, bijvoorbeeld?
Ja, voor mij was dat een heel grote ontdekking. En we hadden zuster Lucette was ook theologe. En dus die had heel veel achtergrond. En de bibliotheek was goed aangevuld met interessante werken. Dus dat je kon gaan opzoeken. Dat je kon de spiritualiteit verder ontdekken. Maar ook spiritualiteit van anderen. Gelijk heiligen bijvoorbeeld. De heilige Benedictus en de bibliografieën en zo. Dat kon ik daar allemaal vinden. Hè? Dus dat was voor mij een goudmijn aan informatie. Maar om dat ook mee te verwerken. En je werd ook veel tijd genomen voor het liturgisch gebed aan te leren, dus aldoende natuurlijk ook, maar ook om te leren zingen, om te leren bidden in de kapel. Dus morgens deden wij ons gebed samen, dat was een steun voor iedereen dan. En dan gingen we samen naar het officie in het grote gebouw bij de andere zusters en de Eucharistieviering. En ik zei dan altijd, ik heb 3 baden. He? Ik dompel mij in mijn persoonlijk gebed voor Jezus. En dan heb ik het bad van het officie met de psalmen waar ik dol op werd. Want ik kende dat zo niet. En dan ook nog de Eucharistievering. En dan ga ik pas lesgeven of dan ga ik pas Jezus uitdragen.
Dus het noviciaat was dan vooral een opleiding, als ik het goed begrijp. In welk jaar was dat ongeveer?
Ik ben in 77 binnengegaan en mijn noviciaat is begonnen dus het jaar nadien, dus 78 in de grote vakantie.
Dat is toch al een tijdje na het Tweede Vaticaans Concilie. Hoe was de sfeer toen? Was dat toch wel anders dan vroeger waarschijnlijk?
Ik ben op het perfecte moment binnengekomen, omdat ze gevraagd, dus vanuit het concilie was er gevraagd dat de congregaties allemaal terug naar hun bronnen zouden gaan. En dat ze hun regel zouden terug bekijken en zo. En ze hadden zo'n hele grijze regel die mij niet aansprak als ze mij die gegeven hebben. En ik heb gezegd, heb je niks beters of niks anders? En toen zijn ze met die hele oude regel van 1500 van de zusters Annunciaten, maar de moniale, tevoorschijn gekomen met een inleiding en alles erop en eraan.
Ah, dat is niet hetzelfde? Dus de moniale is iets anders dan de zusters Annunciaten?
Ja, maar wij hebben daar nu veel van overgenomen, van die oorspronkelijke regel. Maar dat toegepast op ons leven. Men zegt daarin, onder andere in de proloog, dat je moet kijken naar Maria zoals de wijzen kijken naar de ster. Dus, en zij heeft God behaagd. Hoe heeft zij God behaagd? Hoe heeft ze plezier gegeven aan God? Door haar zuiverheid, door haar gehoorzaamheid, door nederig te zijn, enzovoort. 10 vreugden. Wij zeggen, je kunt 10 deugden, maar het zijn 10 vreugden van Maria. En die bron, die heeft mij geweldig geïnspireerd, want dat was altijd gebaseerd op een stukje uit het evangelie. Dus in die zin, dat was niet zo devotioneel. Het kwam altijd uit het evangelie. En daaruit kon je dan de houding die moet aangenomen worden naar God toe, naar de medemens, enzovoort, uit afleiden. Door er naar haar te kijken, kon je leren hoe je God kon behagen. Hoe je hem plezier kon doen en hoe dat ook voor andere mensen kon zijn.
Dus Maria was een voorbeeld voor jullie. En je kon dan, hoe dat zij geleefd heeft, kon jullie afleiden van hoe dat het voor jullie ook was.
Dus bij de oude regels was ik al echt heel blij, want daar vond ik voedsel voor mijn spirituele honger. Maar in 1978 hebben ze een driedaagse ingeleid, waarin dat ze dus de 3 bronnen van de congregatie, elke dag een bron, laat ons zeggen, hebben ontwikkeld. Dus bijvoorbeeld Saint-Jean, dus de heilige Johanna van Frankrijk, die de oorsprong heeft van de mariale spiritualiteit. Dan had je de eigenlijke stichter van de apostolische annunciaten. Dat was dan pastoor de Klerk, die zelfs zijn regel, die hij geschreven had voor zijn dochters van barmhartigheid en de manier hoe dat hij geleefd had enzovoort. Dus dat was ook een dag. En dan had je ook nog de dag van Temmerman, de dag van de eigenlijke stichter van Heverlee, die een zusters gevraagd had in Huldenberg, dat zijn ook annunciaten. En die wou beginnen met het secundair onderwijs, internaat enzovoort. Hè. Want meestal was het altijd lagere school, maar die man wou dat. En hij wou ook het opvoedingssysteem van Don Bosco. Hij was gaan luisteren naar Turijn, naar Don Rua, want Don Bosco lag toen op sterven. En hij heeft met Don Rua gepraat en is thuisgekomen en hij heeft dus het opvoedingssysteem van de paters en van Don Bosco laten hier toepassen in Heverlee. En dus dat kregen we dan 3 dagen. En dan zat elke dag opnieuw, kwam ik thuis, in het noviciaat, en ik zei, zie je wel, ik ben op mijn plaats. Dat is het, dat is het, dat is het. De volgende dag, ja! En pastoor de Klerk, die had een grote devotie voor de drievuldigheid. En die zei, ik ga een schootje aan de Vader toe. Een schootje stichten voor de Zoon en een schootje voor de Heilige Geest. Dat vond ik het van het natuurlijk. En ook dat hij zo... Allee, dat was precies een Paulus. Een
heilige... Wanneer, in welke tijdsperiode heeft hij geleefd?
1700 en zo.
Oh, dus toch wel, ja.
1800. Hij heeft dus heel, de Franse revolutie meegemaakt. Ah, hij heeft de Nederlanders meegemaakt enzovoort.
Ja.
En dan Timmerman, die had heel sterk bijvoorbeeld ook het pedagogische element... En ik dacht, ik ben niet bij de zusters van Don Bosco gegaan, maar ik heb het hier ook.
Ja.
Ja? En in die zin... En hij was ook naar het Eucharistisch congres geweest. En dus het Eucharistische zat er ook in. Maar bij de Annunciaten zei bijvoorbeeld de spiritualiteit legt de nadruk op... Je kijkt naar Maria en je probeert God te behagen door dit en door dat enzovoort. Maar er zijn ook de drie Franciscaanse invloeden... Door bijvoorbeeld het woord, het lijden van Jezus en de Eucharistie. Dat zijn drie grote krachtbronnen. Dat zeg ik er nu maar ook nog maar even bij. Dus ik vond dat een spiritualiteit, en nog steeds, vind ik dat iets om van te leven. Daar zijn ze niet op uitgekeken. Want ze sturen je altijd terug naar het woord van Jezus... Je krijgt, als je moeilijkheden hebt of zo, krijg je het lijden van Jezus toch echt wel als voedingsbodem. En je, de Eucharistieviering alle dagen, en dan moet het feest zijn in feite. Hè? Van eenheid met voor wie dat je leven en laat altijd opnieuw vernieuwen. En dan van daaruit gaat je dan naar de anderen toe.
Je hebt dan lesgegeven in de school...
Ja. Ik ben hier heel, heel lang geweest, praktisch tot op tijden van mijn carrière. Ik ben op prepensioen gegaan op 56
maar
jaar.
Maar je hebt altijd lesgegeven, ja. Dat waren de gewone vakken, maar ook godsdienst?
Ja, maar ook godsdienst, maar echt niet in grote, in veel klassen.
Ah, nee.
Nee.
En ging dat goed in die zin van... We spreken dan jaren 70, misschien begin 80.
Ik heb niet zoveel last gehad in de eerste... Allee, de laatste jaren dat ik les gaf, heb ik meer last gehad om het over te brengen. De andere jaren... Want ik wist eigenlijk niet dat het zo moeilijk ging worden ooit. Ik had ook het gevoel zelfs... Ik gaf doodgraag les en ik vond alles boeiend. En ook dat Frans en zo. Maar ik gevoelde zo een hele andere mentaliteit... Wat leuk en de anderen allemaal leuk hadden gevonden, dat kwam niet meer op dezelfde manier over. Dat gevoel had ik, hè. En ik was ook de laatste jaren, omwille van mijn over- en weerreizen, erg moe. En dan ook geen titularis mee. En het feit dat je geen titularis bent, dan heb je dus niet meer dit thuis. Dat is een thuis. Dat zijn uw kinderen en dat is uw klaslokaal dat je hebt ingericht. En dan gecombineerd meerdere vakken. Ik was titularis als een uur. Ik had 2 uren godsdienst in die klas en ik had al mijn uren Frans ook nog eens. Hè. Dus dat geeft veel uren om met die kinderen een band te hebben. Daar heb je nooit volledig met een klas waar dat je maar even in en uit gaat. Hè.
Maakt het dat dan nog moeilijk om bijvoorbeeld uw enthousiasme en uw liefde voor...
Ja, ik heb een beetje een soort burn-out gedaan op het einde. Ik voelde echt dat het tijd was dat ik stopte. Ja, ja, ik voelde dat. En toen was ik al 4 jaar in Brussel. Maar aan de Franse kant.
Daar gaf je ook les dan?
Nee, ik kwam hier lesgeven. En dus zit ik altijd een op en af met de trein, de bus en alles.
Je
dus
woonde gewoon in Brussel?
Ik woonde in Brussel in mijn gemeenschap van Franstalige zusters. En die hadden een maison mariale d'adoration. Een huis waar dat men dus de aanbidding belangrijk vond. En waar dat mensen altijd dag in dag uit konden komen bidden. En er waren ook kamertjes extra... Die waren klein, maar daar waren ze blij mee. Waar ze individueel konden komen op retraite of in kleine groep. Niet dat er zoveel te veel waren. Hè. Maar wij maakten daar dan eten voor. Maar alles was in stilte voor hen. Dus ze konden alleen op hun kamer, alleen eten. We maakten zelfs een ander kamertje vrij als er een tweede persoon was. Als ze in groep waren, dan konden ze in onze living eten. Het was allemaal... Maar dat is niet kunnen blijven bestaan. Ik ben er 12 jaar geweest en op het einde was dat niet meer mogelijk om dat verder te doen. We waren met te weinig ook.
Ja, maar het belangrijkste daar was het bidden, als ik het goed
heb. Ja.
Wat versta je onder bidden eigenlijk? Want dat kan...
Ja, voor mij was de ander de kans geven om te bidden, maar wij hadden wel 1 dag op de week, de vrijdag, dat we volledig de vrijdag aan elkaar aflosten. En de mensen tekenden niet in, want dat lukte dus niet. Ze kwamen 1.5 uur wanneer ze tijd hadden, ze kwamen 10 minuten, ze kwamen 2 uren bidden. Dat ging er vanaf. Maar wij probeerden uur na uur elkaar af te lossen, zodat het een hele dag aanbidding was die vrijdag. En dan eindigden we altijd de dag met de Eucharistieviering.
Maar je maakt zelf ook gebeden, denk ik, hè?
Ja.
Wat is bidden eigenlijk? Wat versta je daaronder? Is dat gewoon een rozenoetje bidden? Of is dat iets anders? Of wat versta je?
Toen ik 18 was, had ik meegedaan aan de Vrienden van Lourdes. Mijn ouders hadden daar altijd geld voor gegeven. En dat kwam in een trommel of zo de namen. En ik ben eruit gekomen. Dus ik heb die gratis reis naar Lourdes uiteindelijk gehad. En toen weet ik nog dat we in het compartiment zaten en dat ze zeiden, we gaan deze reis opdragen aan onze lieve vrouw, we beginnen met een tientje te bidden. En dat was zo afgerammeld, hè. Dat was wel echt zo van, onze vader die in hemel, zal ik eigenlijk zeggen. En ik kreeg dan een hartinfarct. Ik zei tegen mijn ma, dat gaat hier toch heel die reis niet zo zijn, hè. En mijn ma, op die manier. En toen dacht ik van, dat is geen gebed voor mij, om dat over... Ja. Ja, zo kan ik niet bidden. Dus heb ik het zo gedaan. Ik liet ze maar rammelen. En ik dacht, nu bid ik de eerste zin. En ik verinwendig die. De eerste tientje is voorbij, het volgende. En ik doe de volgende zin. En zo kon ik het. Dus ik probeerde meditatief te bidden bij het toch aanwezig te zijn bij het mysterie dat in die ene zin of in dat ene woord naar voren kwam. Dus ik was meer voor een vereenvoudigd gebed. Ik heb wel, toen ik 18 was, heeft onze zuster dus promotie gemaakt voor een boekje Gebeden voor jonge mensen. En daarin stonden echt pareltjes van goede gebeden van heiligen. Van Augustinus, van Bernardus, noem maar. Van iedereen die iets voor ons te genieten was, kon ik iets in vinden. Daar heb ik veel aan gehad, aan dat gebedenboekje. Want eigenlijk was dat het enige dat ik had, hè, op die leeftijd. En heb ik ook via Hoogland was ik ook op geabonneerd. En daar had ik besteld een kruisweg. Dus voor mij een kruisweg was ook iets om te bemediteren. Maar het belangrijkste was het woord van God. En dan lezen de liturgie. Want in school wist ik dat de zusters een mis hadden. En dan ging ik heimelijk zoeken, wat hebben ze gelezen? Want ik wist niet dat er een liturgische kalender bestond. Ik had die ook niet. En dan had ik dat gevraagd aan mijn leraar godsdienst. En die zei, maar dat is in de sacristie, dat ligt daar. Je kunt dat daar vinden. Dan heb ik dat dus maandelijks afgeschreven. Dus van mijn 14 tot mijn 18 heb ik maandelijks afgeschreven welke de lezingen waren. Dus om dat thuis in mijn Nieuw Testament, ik had dan alleen maar een Nieuw Testament, om dat te kunnen lezen en bemediteren. En we hadden ook les gekregen van een leraar die ons over Augustinus gesproken had en over zijn bekering. En hij had dat dan over de belijdenissen gehad. En dat is dus, als je 14 bent, is dat echt boven je petje, hè. Toch ben ik die belijdenissen gaan vragen aan de zusters, die bij ons in Vorst woonden. En die vielen achterover dat ik dat moest hebben. En ik zei, ja, maar we hebben daarover geleerd. En dus ik ging dat lezen. Ik verstond dat niet allemaal. Maar dus ik heb veel goede voorbeelden gehad via de heiligen. Maar toch denk ik dat mijn persoonlijk gebed meer is zo de hele dag door. De hele dag door is alles met hem, door hem en in hem en voor hem. Dat lijkt een formule, maar voor mij absoluut niet. En ik ga nooit de dag beginnen zonder dat ik eerst 1 uur persoonlijk gebed heb en meditatie over de lezingen. Dan ga ik naar het officie van de zusters meebidden. Waar ik het meest aan heb, zijn de psalmen in feite. En dan is ik mis dat we ze minder en minder kunnen zingen. Dus we zingen bijna niet meer, omdat ik vind dat dat ook meditatiever is. Vandaar dat ik zing ook heel graag. hier hebben ze wel een hele cultuur van zingen, zo zingen van intubilatie en zo. Het moeten allemaal hoogstaande liederen zijn. Maar ik ben eigenlijk ook voor meer eenvoudige liederen, waar dat je hart kunt inleggen en dat is ook bidden voor mij. En als ik ga wandelen, dan ben ik ofwel het Jezusgebed bezig of wees je groetjes. Dat is dan inderdaad op mijn manier van stappen. Of ik zing.
Goed, we gaan eventjes moeten onderbreken, maar we zijn straks terug.
Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. De la croix qui a porté le salut du monde.
Venez, 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 adorons le Seigneur. Seigneur, nous t'adorons, nous vénérons ta croix, nous chantons.
Beste luisteraars van Radio Maria, wij bevinden ons nog steeds bij zuster Marie-Jeanne de Vos in Heverlee. Ja, we hebben het daar straks al eventjes gehad over bidden, maar zingen is ook wel een beetje bidden misschien.
Ja, je wordt er zo vrolijk van. Ik vind, dat vind ik er zo goed aan, bijvoorbeeld in de charismatische beweging. Ik heb daar jaren niet kunnen aan deelnemen, maar ik heb er de eerste keer mee kennis gemaakt toen ik nog novice was. We zijn eens naar de Pinksterviering gegaan in Genk. En daar een hele aula vol mensen die allemaal dus Gods lof aan het zingen waren. En je zag dat van heel diep kwam. En toen dacht ik, dat is nu eens echt Pinkster. Dat is het Pinkster zoals ik mij Pinkster voorstel. Ze bezingen de Gods grote daden en ze zijn communicatief en ze hebben dezelfde gaven als de apostelen enzovoort. En ik weet dat ik de hele weg door van Genk naar Heverlee de hele weg door gezongen heb. En uit schrik dat ik een bepaald liedje niet meer zou vergeten.
Welke liedjes zijn dat dan zo? Zijn dat specifieke liedjes van de charismatische?
Het zijn veel lofliederen, maar ook aanbiddingsliederen. En eigenlijk is dat altijd zo een hart aan hart dat je erin kan leggen.
Zoals de Heilige Geest die
ja,
liefde is?
De Heilige Geest inspireert ook tongentaal. Maar dan is het eigenlijk meer de melodie. Je hebt geen woorden, je hebt klanken eerder. Maar dat komt tot een geheel. En dat is zo bijna gelijk een orkest. Ik kan dat niet uitleggen. Hè? Dat alsof dat iedereen een ander instrument heeft en dat je een melodie speelt zonder af te spreken. Iedereen brengt hulde aan God en legt daar zijn groot verlangen in om de Heilige Geest te ontvangen en door te kunnen geven nadien. En dat is heel mooi.
En hoe gaat dat in zijn werk eigenlijk? Komt dat spontaan in u op? Of,
Ik heb er eigenlijk direct kunnen aan deelnemen. Dat zal ik dan onmiddellijk ontvangen hebben. Ze zeggen dat dat een gave is.
Een gave van mij.
Een charisma, ja.
Want eigenlijk het is een beetje toch vreemd. De Heilige Geest is vreemd. De persoon van de drie eenheid die we het minst goed kennen, denk ik.
Ja, dan, soms. En ik voel me daar enorm toe aangetrokken. Want allee, Jezus heeft gezegd zo van, ik ga u niet alleen laten, ik ga maar naar de Vader terug, maar we zenden de Heilige Geest. En de Heilige Geest gaat u alles in herinnering brengen, wat ik u gezegd heb en wat ik voor u gedaan heb enzovoort. En hij doet dat ook echt, hè. Dat heb ik ondervonden, dat de Heilige Geest werkelijk de woorden ingeeft, zoals Jezus het gezegd heeft, die je nodig hebt om mensen iets te zeggen dat hen troost of dat hen deugd doet. Of, allez. Tenminste, ik vraag dat elke morgen. Ik bid elke morgen tot de Heilige Geest van, kom mij toch vervullen dat ik ja zeg op de dingen die op mij afkomen en nee als het echt niet moet, dat ik inga op de uitnodiging, dat ik ze zie en dat ik de mensen kan nabij zijn en het werk doen dat je mij opdraagt of waar dat je mij voor bestemd hebt en de mogelijkheden geeft enzovoort.
Heeft dus het ook met verkondiging te maken?
Ja, dus voor mij wel.
De eerste Pinksteren was toch ook, iedereen sprak in allerlei talen.
Ja.
U bent eigenlijk ook geïnteresseerd in talen. Misschien is dat ook wel een link met de Heilige Geest.
Het is ook zo dat je met... Vanuit de Heilige Geest is er precies of dat er geen grenzen zijn. Dat iedereen is... En ik zeg dat ook tegen de kinderen als ik ga een animatie doen of een getuigenis. Ik vind dat de Heilige Geest ons allemaal tot broers en zussen maakt. En ik heb daardoor... geen enkel probleem als ik iemand tegenkom op straat om die aan te spreken of om iets te vragen. Of om daarnaast te gaan zitten of tegenover te gaan zitten. Ik zou niet weten waarom. Ik voel mij verbonden met iedereen in feite. Dat is de band die hij mij schenkt. Ook als die andere persoon daar niet van bewust is, van mij uit is er geen barrière dan.
Die charismatische vernieuwing, is dat een specifieke... Heeft dat een naam? Heeft dat een specifieke groep?
Er zijn veel mensen, veel groeperingen. En de paus heeft gevraagd dat die groeperingen van... Zelfs van andere godsdiensten, gelijk de protestanten en de anglikanen en zo en wij... Dat die met elkaar zouden meer samenwerken. En dat is al aan het gebeuren. We zijn daar al mee bezig met mensen die bijeen te roepen. Dus dat wij, als we samenkomen voor een bijeenkomst... dat iemand mag komen getuigen van een andere, dus bijvoorbeeld een protestantse groep of zo, of een jongere van een andere charismatische groep, als ze maar het evangelie hebben en de geest in hun leven binnenlaten, dan hebben wij echt een zeer sterke basis. Maar ik zou graag hebben dat het allemaal één wordt.
Ja.
En daar is echt een grote kans voor, want ik vind de Heilige Geest is er om de eenheid te maken tussen de mensen. En wij komen wekelijks bij elkaar.
Ja.
Dus hier in het seminari van Johannes 23, elke dinsdagavond, en we hebben van 7:30, officieel van 7:30 tot 8:30 hebben wij, dat noemt lofgebed, maar er is dus een half uur bijvoorbeeld lofgebed, dan zingen we, en dat is, iedereen mag een lied opgeven, dat gaat eigenlijk zeer spontaan. En dan is er iemand die bijvoorbeeld een evangelietekst heeft voorbereid. En daar wordt dan, iedereen heeft een Bijbel, kan mee lezen en wordt dan verwacht of dat ze daar iets willen rond zeggen. We delen daarover. Dat is altijd heel interessant, omdat ze naar hun leven toe gaan. Dus dat vraagt meer vertrouwen natuurlijk ook in elkaar. Maar je hoort waar is iemand mee bezig, waar zit iemand mee. En als dat iets is waar dat je pijn rond hebt of zo, dan wordt daar ook voor gebeden. Dat wordt samengedragen. Of als men met een onderscheidingsprobleem zit, dat wordt voor gebeden. Dat staat ook in de handelingen allemaal. Hè. Bijvoorbeeld, de handelingen zijn een goede... Allee, en ook bij Paulus heb je veel teksten die zeggen, je moet over elkaar bidden om bijvoorbeeld te genezen of om de geest af te smeken voor dit of voor dat. Dat doen wij dus ook. En voor de verjaardagen zeker. Hè? Elke verjaardag wordt die persoon wel alle genade afgesmeekt voor die persoon. Er worden ook woorden meegegeven. Bijvoorbeeld, je kan de Bijbel openen. En als je de gave hebt om dan een tekst te vinden die bijvoorbeeld voor die persoon geldig is, dat kan die persoon helpen. Maar er zijn er ook die de gave hebben om iets te verwoorden, dat zij de woorden ontvangen. En dat is dan een gebed of een woord van de Heer, dat zij zeggen van... En meestal is dat toch wel heel aangrijpend en mooi om dat te horen. En er is iemand die dat noteert, zodat je dat niet verliest, dat je het kan voortmediteren als richtingwijzer. Dus niet altijd even duidelijk. Hè. Het kan zijn dat het pas weken of maanden later ineens terug opkomt. En dan is het moment gekomen van de geest om te zeggen, kijk, ziet je, dat was het, dat betekent het of zo. Dat vind ik wel heel, heel mooi. En toen ik hier aankwam, na 12 jaar Brussel, en ik moest hier terug helemaal nieuw zijn, dan heb ik wel, wist ik dat er een charismatische groep was, heb ik gevraagd, waar komen die bijeen en zo. En iemand van ongeveer mijn leeftijd, die woont hier in de Huttenlaan, die pikt mij elke keer op. Hè. En dan heb ik ook kunnen aansluiten bij nog een kleinere groep. Dus daar zijn we maar met 7. En dat is ook, daar wisselen we ook uit rond de liturgie van de dag. Met de teksten van de dag. En dat is ook allemaal op het leven geënt. Hè? Dus iedereen gaat daar wel tamelijk ver in vertrouwen geven. En in die zin is het een enorme steun wat dat je aan elkaar toevertrouwt. Want er wordt voor gebeden. En de volgende week, want dat is wekelijks, weet je, al ja, soms wel dat iemand een keer gaat zeggen, en gaat het nu beter, of is het nu dit, of is het nu dat. Ik blijf ervoor bidden, of zo. Dus als ik een animatie heb, geef ik die data door, en de uren en de dagen, en ik weet dat de mensen ervoor bidden.
We hebben het nu over de Heilige Geest gehad, Jezus zelf, tweede persoon van de drie eenheid, zeg maar. Voor sommige mensen lijkt dat een verre God, maar is dat ook zo? Is het niet eerder een dichtbij persoon?
Voor mij is dat, ja, dat is mijn geliefde, mijn vriend, mijn hartsvriend. Ik kan niet zonder hem. Ik denk niet dat er 1 minuut of zo voorbij gaat dat ik zijn naam niet innerlijk zeg. Of
het is niet een mens die 2000 jaar geleefd heeft en dan.
Nee, ik ben daar niet mee bezig.
Leeft hij nog altijd?
Ja. Ja, voor mij wel. Hè. Ik ben daar zeker van. En ik vraag me soms af, allee, wat moet dat zijn als je zo'n nacht doormaakt, zoals sommigen dat beschrijven. Een nacht van het niet weten, dat alles donker is, zoals zelfs moeder Teresa meegemaakt heeft. Dat moet toch wel heel erg zijn. Hoor. Je moet veel lijden dan als die figuur waar dat je zo intiem mee bent, als die ineens zo precies niet meer aanwezig is. Die is er dan natuurlijk wel, zoals de zon achter de wolken, maar ja.
En hoe stelt u dat dan voor als, laten we zeggen, na de dood? Wat dan?
Lijkt de apocalypse. Ik kan dat niet. Ik denk altijd zo van, dat gaat zalig zijn. Hè? Die gaan er allemaal staan, al diegenen die ooit mij voorgegaan zijn, al diegenen waar dat ik van gelezen heb en waar dat ik dankbaar om ben dat ik die mensen hun geschriften heb kunnen lezen. Me daaraan gevoed heb, dat ik die daar allemaal ga ontmoeten. Dat we daar gaan God mogen loven en zingen en dan, allee, dansen, zeg ik ook. Ik ben altijd een kind geweest dat graag danste en ik dans nog altijd graag voor God. Ik stel mij dat voor, zoals ze zeggen zo in de apocalyps, al die mensen die God loven en op weg zijn naar hem toe en rondom hem en dat alles duidelijk gaat zijn en nog veel mooier dan wij het hebben ons kunnen voorstellen.
De kerk zegt ook dat er ook een hel bestaat. Hoe kan God als liefdevolle God zoiets toestaan?
Ik denk dat wij dat onszelf hebben aangedaan als we er niet. Ik denk dat wij de barrières maken, wij zelf. Hè? Maar dat God altijd kansen blijft geven. En ik persoonlijk, ik heb ooit gelezen bij Isaac de Syriër, dat hij ons ook nog na de dood de kans geeft in een zekere zin te groeien, hè, naar een voltooiing. Maar dat dat van ons zelf afhangt wat dat we binnenlaten of niet binnenlaten. En ik kan mij niet voorstellen, hè, de mens die er niet in geloofd heeft of altijd getwijfeld heeft en dat die voor Gods goedheid staat, zonder de moeilijkheden die we hier op aarde hebben, zonder de barrières die hier op aarde allemaal zijn, dat hij dat niet zou binnenlaten. Ik kan me dat niet voorstellen.
En toch zijn er waarschijnlijk mensen die op dat moment God afwijzen. Dan
hebben ze het hun eigen aangedaan, denk ik. Hè. Ik kan me niet voorstellen dat er veel zo gaan zijn die zo gaan reageren.
Ja.
Ik vind het zo jammer dat we in een wereld leven waar dat te weinig mensen overtuigd kunnen evangeliseren. Ik droom ervan, ook van voor onze congregatie, die heel veel verouderd is en dat we bijna met niemand overschieten van mijn leeftijd en jonger. Ik droom er altijd van dat er nog gaan genoeg zijn om de spiritualiteit aan door te geven. Die daar nog willen naar luisteren of willen voor openstaan. Maar in ieder geval, de geest is zo creatief. Hij gaat de jonge mensen wel vinden die openstaan en inspireren. Waarom niet? Waarom zou je dat niet doen? En daar zitten altijd de elementen in van het hele evangelie.
Onze lieve leer zei ergens in het evangelie, bij mijn terugkomst zal er nog geloof zijn.
Ja. Ik hoop het toch, hè. Ik denk dat de Heilige Geest altijd bezig is. En ik vind toch dat er ook nog veel tekens zijn van nieuwe bewegingen die opstaan. En jonge mensen die overtuigd zijn. En ik moet eerlijk zeggen dat de Vlamingen wat verder af leven dan de Franstaligen. Die zijn meer al door hun periode van de secularisatie. Maar de Vlamingen, dat weet ik zo niet.
Is Maria misschien de persoon om ons terug op het goede spoor te zetten?
Ik denk dat zij altijd een heel bescheiden is. Zo. Maria is bescheiden. Als ze Maria te veel promoten, dan ben ik daar ook niet zo voor. Ik denk, zij mag niet. Zij is iemand die alleen maar tevoorschijn komt bij mij, in mijn leven. Als ik een beetje aan het afwijken ben, dan komt ze terug moederlijk zo.
Ja.
Zo van, met een zachte hand zo. Een goede raad of zo. En ik ben weer op de goede weg. En ik ben er terug bezig met Jezus en met de geest enzovoort. Ik denk, Maria en de Heilige Geest samen, hè.
Is het zo'n beetje gelijk als op de bruiloft van Cana, waar ze zegt, doe maar wat hij u zegt.
Ik hou veel van dat verhaal. Ja, ik denk die dienaren, die hebben dat toch ook voor haar gedaan, eigenlijk, zeg ik dan altijd. Hè. En ze deden het tot aan de rand, hè. Dus we moeten ons laten vullen. Ik denk dat we niks te geven hebben als we ons niet laten vullen. En daarvoor is tijd en stilte nodig. Daar is eenzaamheid en soms lijden nodig om ons tot het bewustzijn te brengen. Dat de geest ons kan raken, dat de geest ons kan vullen. Wie niet overloopt, kan niet geven, hè. Hij moet eerst zelf ook nog voldoende gevuld worden. En we moeten het allemaal niet zelf willen doen. Ja, Integendeel, hè. Je moet je laten doen en laten begeleiden. En dat is het moeilijkste van al. In onze maatschappij is van, je moet het waarmaken, je moet dit en je moet dat. En het is iedereen, je mocht niet tonen dat je zwak bent. Je moet presteren. Terwijl het eigenlijk het een ontvangen is om door te geven. En alles is... komt hem toe. En dat zegt ook Paulus, dat zegt ook onze pastoor de Klerk zo, van wij zijn Gods medewerkers en dat is niet niks, maar we zijn wel niet God, hè.
Nee. Mag ik u dan als laatste vraagje nog stellen, heb je nog een boodschap voor de luisteraars van Radio Maria?
Ja, ik zou willen reclame maken dat ze aansluiten bij groeperingen waar dat ze kunnen leren bidden, samen bidden. Niet zomaar bijvoorbeeld zen of yoga daarmee vergelijken. Dat heeft er eigenlijk niet direct iets mee te maken. Het kan misschien een springplank zijn voor sommigen, maar ik denk, het is het leegmaken dat ze daar doen. Maar eigenlijk, wij moeten naar de persoon gaan. Dus ik zou toch zeggen, bijbelgroepen, bezinningsgroepen, waar het woord een plaats krijgt om daarover uit te wisselen, dat je niet alleen mee blijft steken, dat je iemand hebt waar dat je ook individueel mee kunt praten, over uw inwendig religieus gebedsleven. Dat is belangrijk, een geestelijke leider. Die zijn heel moeilijk te vinden. Maar als je in groep bent, dan ben je een beetje allemaal bezig met die begeleiding in feite. En in die zin is de charismatische een enorme hulp, omdat je op veel broers en zussen kan rekenen die allemaal hetzelfde proberen en ook eerlijk toegeven van het is niet altijd gemakkelijk om dat vol te houden, maar we trekken ons aan elkaar op en we loven en danken God voor alles wat we ontvangen.
Mag ik u dan in naam van de luisteraars van Radio Maria heel erg bedanken voor dit boeiend gesprek en u heel veel vreugde en toewijding toewensen voor uw verdere carrière.
Dank u wel.